Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over... binnen nu en 5 jaar na de 1,5 graad opwarming... de grondstoffenschaarste die het slagen van de energietransitie bedreigt... en nieuwe Europese regels tegen greenwashing. Ik heb er lang op gewacht en nu zijn ze er. Nieuwe Europese wetten die consumenten beschermen tegen misleidende bedrijven... en tegen de vroegtijdige veroudering van elektronica. Empowering Consumers for the Green Transition heet die nieuwe richtlijn. Die is vooral bedoeld om consumenten te helpen milieuvriendelijke keuzes te maken... en om bedrijven aan te moedigen duurzame producten te maken met een langere levensduur. Algemene milieuclaims zoals milieuvriendelijk, natuurlijk, biologisch afbreekbaar, klimaatneutraal of eco zijn nu verboden, tenzij daar gedetailleerd bewijs voor is. Ook andere misleidende praktijken zijn niet meer toegestaan, zoals beweringen over een heel product, terwijl die in feite slechts gelden voor een deel daarvan. Weg met de greenwashing dus. Het werd tijd. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam... en ons groene geweten is deze keer Klaske Kruk van Circularities. Fijn dat je er weer bent, Klaske.
Vind ik ook.
Zullen we door het nieuws heen jakkeren?
Ja?
Het is 98% zeker dat minstens 1 van de volgende 5 jaren... de warmste ooit wordt.
Ja, dat alarmerende bericht kwam van de Wereld Meteorologische Organisatie, de WMO. En het was niet de enige voorspelling die ze deden. Het WMO gelooft dat er 66% kans is dat 1 van de jaren de gemiddelde temperatuur in die 1 van de jaren al 1,5 graad hoger ligt dan voor de industriële revolutie.
Mm-hmm.
En dan nog meer onheilspellend nieuws. Het Noordpoolgebied warmt dan ook nog wel 3 keer zo hard op als het wereldwijde gemiddelde. Nou, Harm, we zijn weer begonnen.
Ja, je bent er weer. Ja. De gemiddelde temperatuur lag het afgelopen jaar ongeveer 1,15 graden... boven het gemiddelde van de periode 1850-1900. En met de invloed van het natuurverschijnsel El Niño dat er weer aan zit te komen... gaan we binnen 5 jaar dus mogelijk al een keer boven die 1,5 graad eindigen.
Ja.
Ik hoor weer eens een alarmbel. Dan een ander bericht uit de Volkskrant. Dat gaat over een mogelijke oplossing voor het stikstofdossier.
Ja, de krant schrijft over plekken in Nederland... waar ze op een creatieve manier omgaan met dat stikstofprobleem. Het idee is, leg buffers aan rond het Natura 2000-gebieden... en daarin kunnen boeren extensieve landbouwbedrijven. Nou, als je denkt, wat is dat nou? Even om een boer te quoten, ik heb hier een fragment. Die zegt, wij hebben een gesloten bedrijfskringloop. Mm-hmm. We halen geen ruwvoer of krachtvoer van buiten ons bedrijf. De koeien eten ons kruidenrijk gras... en we halen ook geen mest van buiten. De enige nutriënten die wij toevoegen komen uit het natuurgebied... en dat zit in ons bedrijfssysteem.
Ja.
Wij beheren dus ook een deel van de natuur. Het maaisel dat wij daarvan het land halen... gebruiken wij als stalstrooisel en het maken van compost.
Ja. Er hoort ook een nieuwe verdienketen bij. Hè? Dat hoort allemaal bij. Ik was laatst bij zo'n boer. En het schijnt zomaar gewoon te kunnen. Ik vind dat mooi. Het hele artikel kan je lezen.
Ik was er dit weekend nog.
Ja, nou, ik echt? Vorig weekend.
Oh, echt?
Ja, ik was er eerder. Het hele artikel kan je lezen in de Volkskrant. Nog 1 berichtje. De SUV, de grote auto, die ligt op ramkoers met het klimaat.
Ja, ja. Inderdaad, we denken natuurlijk allemaal elektrische auto's top. Moeten we allemaal doen, beter voor het klimaat, minder uitstoot. Maar die winst wordt grotendeels niet gedaan... door het feit dat die auto's ook steeds groter worden.
Mm-hmm.
Nou, het Vrij Nederland schrijft er inderdaad over. Dus je kan ongeveer van 1 SUV... kan je ongeveer 4 tot 5 kleinere elektrische auto's maken.
Ja.
En dat scheelt dus echt enorm veel. En met name ook voor die batterijen. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook over hebben. Heel
ja.
leuk, interessant, leuk bruggetje. Mijn oproep is ook... Koop niet zomaar een auto. Let dus ook nog even op bij wat voor soort elektrische auto je koopt.
Ja, dus kleiner.
Kleiner.
BNR Duurzaam.
Wat vorig jaar gebeurde met de energierekening staat dus ook te wachten met de prijzen van belangrijke grondstoffen. Die gaan de komende jaren waarschijnlijk fors omhoog. En daardoor dreigt de energietransitie vast te lopen. René Klein is als hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening verbonden aan de Universiteit van Leiden. René, fijn dat je er bent. We hebben het er ook in deze uitzending steeds vaker over. Het is het woord van 2023 bijna aan het worden, grondstoffen. Kan jij de omvang schetsen van het probleem waar we nu op afstevenen?
Nou, het belangrijkste is eigenlijk dat we een energietransitie gaan doormaken die ervoor zorgt dat we gaan schuiven van fossiele brandstoffen als belangrijkste materiaal, zeg maar, in die energievoorziening naar metalen. En die metalen zitten in batterijen, die zitten in windmolens, zitten in het elektriciteitsnetwerk. Dus we moeten dat nu gaan opbouwen. En dat betekent dat we heel veel metalen in dat energiesysteem moeten gaan investeren. We moeten het dus uit de grond halen en daarin stoppen. En dat is dus een uitdaging voor de komende 30 jaar als we de klimaatdoelen willen halen.
Ja, dan heb je het aan de ene kant over staal voor windmolens, maar je hebt het ook over zware, zeldzame aardmetalen. Dus van hele grote dingen naar hele kleine dingetjes. Maar alles hoor je van, het moet meer worden. Met name van die zeldzame telefoon en andere metalen. 2000-4000% stijging is de prognose.
Ja, maar je moet dat ook wel een beetje relativeren. Het is inderdaad wel zo dat het er wordt natuurlijk veel meer gevraagd. Want we gaan inderdaad, die elektrische auto's bij far het belangrijkste trouwens. Hè. Als je naar de totale hoeveelheid grondstoffen kijkt, dan zie je dat die batterijen voor die elektrische auto's, dat is de bulk ervan. Mm-hmm. Maar het is inderdaad wel zo dat het is wel belangrijk om inderdaad een onderscheid te maken tussen wat voor metaal gaat het nou om en welke zijn nou echt schaars en welke zijn minder schaars. Dus dat is wel, dat is wel belangrijk.
Ja, Jan Rotman zei laatst, we verwachten een prijsstijging van 1000% van kritieke grondstoffen in de komende 10 jaar.
Nou, dan moet je gaan investeren als je dat zeker weet, zou ik
dat
zeggen.
Dat doet Jan denk ik dan ook, maar zie jij het vrolijker in? Of?
Ik ben hier al een jaar of 15 mee bezig met dit onderwerp. Ik heb die prijzen de lucht in zien gaan, weer zien kelderen. Ik heb van alles en nog wat gezien. Ik denk wel dat het nu anders is, zeg maar, omdat die energietransitie nu echt serieus wordt.
Het wordt nu menens.
Ja, het wordt nu echt serieus, dus in die zin is dat wel zo. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om te kijken van om onderscheid te maken tussen welke metalen gaat het nou om en hoe schaars zijn ze nou eigenlijk echt.
Mm-hmm. Hebben we niet ook ontzettend veel meer metalen nodig voor bijvoorbeeld al die data die we gaan opslaan? En dat groeit ook enorm, die datacenters.
Nee, klopt zeker. We hebben studenten gehad die voor KPN ook hebben gekeken naar alle nieuwe technologieën die er op dat gebied zijn en welke metalen daarvoor nodig zijn. En dan gaat het vooral om allerlei kleine metaaltjes inderdaad die in een hele specifieke technologie zit. Dus dat is heel belangrijk. En het gaat natuurlijk ook om grotere dingen zoals koper bijvoorbeeld. Ja.
Maar kleiner klinkt heel vaak als een minder groot probleem. Maar van kleiner is soms ook minder en is nog wel veel milieuverontreinigender. Klopt toch?
Ja, dat is zeker zo. Dat als je naar platina kijkt bijvoorbeeld, dat daar is de ertsgraad heel erg laag, dus dan ben je heel veel spul uit de grond aan het halen, heel veel energie aan het gebruiken voor een heel klein beetje materiaal, maar je hebt er vaak ook maar een heel klein beetje van nodig, dus dat maakt het dan weer een beetje beter. En wat ook zo is natuurlijk dat je kan ook schuiven van het ene materiaal naar het andere, door van het meer schaarse materiaal naar het minder schaarse materiaal.
Dus als je bij zonnepanelen ziet, hè, dat kan ook al van graniet, geloof ik, dus dan kan je het al op een hele andere manier gaan doen. Zo even, want jij bent een rasoptimist, merk ik. Nee, dat vind ik ook wel eens fijn in het programma. Zo even een top 5 van dingen die echt schaars worden, of misschien toch wel een beetje opraken?
Waar ik me het meest zorgen over maak is koper. Omdat koper is iets wat je eigenlijk overal nodig hebt. Je ziet dat grote mijnen zoals die in Chili staan, zeg maar, daarvan loopt de opbrengst af. Dus er moeten nieuwe mijnen bijgevonden worden. Het is niet dat er geen voorraden te vinden zijn, maar het bouwen van nieuwe kopermijnen, dat duurt gewoon een tijd. Je hebt het overal voor nodig.
En al die andere mijnen, die zitten hier en daar ook nog in de grond, zeggen ze dan. Oh, dit kunnen we een mijn van maken. Maar de druk van de wereld, van jullie verwoesten het milieu, het kost heel veel water, grond, biodiversiteit, die neemt toe.
Ja, als je kijkt naar wat de experts zeggen op dat gebied van mijnbouw, zeg maar, is dat ze zeggen, de schaarste zit hem niet zozeer in zeg maar wat er in de grond zit. Want dat kan je vaak wel, daar kan je vaak wel bij komen. Je kan zelfs de diepzee gaan mijnen.
Maar dat willen we helemaal niet, toch?
Of, ik ook niet. Maar het is wel, ik bedoel, dat is als het gaat om is het er of is het er niet, is dat natuurlijk. Ja,
het is er wel.
Het is er wel. En waarom we het niet willen, is vanwege inderdaad die milieueffecten en vanwege de sociale effecten. En daar zit natuurlijk ook een deel van de schaarste.
En misschien de geopolitiek. Jij noemde net Chili al. Daar hoorden we wel wat gepruttel dat ze dingen ook voor zichzelf willen gaan houden. De markt voor kritieke metalen is groot in handen van China. 80% van de batterijproductie zit daar voor zonnepanelen, zonnecellen moet ik goed zeggen, is dat bijna 100%. Als ze daar even zeggen, we kunnen het zelf wel gebruiken of we gunnen het jullie gewoon niet,
dan hebben we een groot probleem.
Ja.
Ja. En, dat is ook, ja, en dat is interessant ook inderdaad. Het gaat niet alleen maar over kunnen we die grondstoffen echt krijgen, maar het gaat ook verder in de keten inderdaad. Hè. De grondstoffen die er opgewekt worden voor de batterij. Dus de raffinage staat voornamelijk in China. Mm-hmm. De batterijproductie, wat je net zei inderdaad. Dus het is inderdaad zo dat ja, als je strategische autonomie wilt, en wat dat is iets wat de EU wil, wat de Verenigde Staten wil, die zijn nu allemaal wakker geworden van hé, we zijn nu wel heel erg afhankelijk van China.
Ja.
Zie je dus dat het, ja, dat nu grof geld wordt gesmeten tegen het opbouwen van die infrastructuur en die hele productieketen in Europa en in de VS.
Ja, je ziet het in Amerika, je ziet het in Duitsland en Frankrijk. Je zou zeggen, dat moet topprioriteit zijn voor dit kabinet. Maar toen Rob Jetten een maand geleden zijn klimaatplannen presenteerde, hoorde ik misschien wel niks over grondstoffen. Nee, is dat niet een beetje vreemd?
Nou, dat heeft misschien te maken met het feit dat we niet direct zeg maar de industrieën aan boord hebben. Bijvoorbeeld auto-industrie hebben wij in nauwelijks. We hebben VDL inderdaad, maar echte personenauto's.
Dat loopt ook af, hè? Ja.
We hebben in ieder geval geen personenauto-producent in Nederland. En dat maakt natuurlijk wel uit, want die zijn directer afhankelijk van die grondstoffen.
We hebben wel Tata Steel, die windmolens wil gaan maken. Dus hebben, enzovoort. Dus ja. Die hebben ook een zonnepanelenafdeling. Dus het kan toch wel heel snel benauwd worden.
Er is natuurlijk een grondstoffenstrategie vanuit de Nederlandse overheid gelanceerd. Ja?
Ja, nee, klopt. En daar is die geopolitiek natuurlijk een van de allerbelangrijkste drijfveren. Hè? Bedoel, we doen het nog niet. Je ziet de grondstofprijzen stijgen. Dat is nog steeds onvoldoende reden om er echt op in te zetten. Die geopolitieke dreiging en dat je dus afhankelijk wordt, dat komt nu in één keer wel ook op nationaal niveau hè, stevig door. Van, mm-hmm. Dit is een reden om er wat aan te gaan doen. Ja. Dus ik denk ook echt wel dat nu een hele grote drijfveer begint te worden. ik weet eigenlijk niet meer wat ik wilde zeggen.
Nou ja, dit ziet je wel, hoogmerking. Dat vind ik wel belangrijk.
Maar wat ik ook wel wil zeggen is van, we hebben het nu de hele tijd over dat de energietransitie vraagt meer mijnbouw, meer van die metalen. Ik vind het heel belangrijk om te zeggen dat de energietransitie zorgt voor minder mijnbouw. En dat is omdat we gewoon veel minder kolen gaan mijnen. En alleen als je naar de kolen kijkt, zeg maar, als je kijkt naar hoeveel kolen je uit de grond haalt versus
dat
hoeveel.
Dat is weer de optimistische René. Hè? Bij de bruinkool in Duitsland geef ik je een punt, maar die mijnen liggen toch al open, daar is het toch al een puinhoop. En al die andere nieuwe mijnen die moeten gaan starten, zitten allemaal, ik ken ze persoonlijk, in Zimbabwe en in de Congo. En er zit allemaal met rare Wagner-groepjes eromheen. Heel veel spanning, heel veel verpeste natuur.
Nee, daar heb je helemaal gelijk in, inderdaad. Maar het is toch wel belangrijk om aan te geven, het leidt niet tot meer mijnbouw, maar tot minder mijnbouw. Dat is denk ik belangrijk. Ja. En metalen kan je circulair maken, fossiele brandstoffen niet.
Dat laatste is belangrijk.
Ja, dat is mooi.
Nou is er een nationale grondstoffenstrategie, die werd eind vorig jaar gepresenteerd. Heel in het kort, beter samenwerken met landen die wel kritiek grondstoffen hebben, hier meer verwerkings- en transportcapaciteit bouwen en inzetten op circulariteit. Nou, we zijn eruit. Ja. Is er genoeg?
Nou, ik denk dat het wel heel belangrijk is om in te zetten op die circulariteit. En daarvoor natuurlijk de andere R-strategieën. Hè. Minder is altijd beter. Je had het er net al over met kleinere auto. Kleinere auto is beter. Een kleinere batterij is beter. Batterij met minder kritieke grondstoffen is beter. Wat trouwens wel weer een probleem is voor de recycling. Hè, want dan is dat minder interessant geworden. Maar goed. Ja. Maar dus je moet daar inderdaad zeker naar kijken.
Nou, je ziet het nu al komen. Hè. Er was nu een Reefer Battery case al. Een innovatie die trekt alle fietsbatterijen weer uit elkaar. Ja. Die worden ook gewoon weggegooid. Ja. Kan je allemaal 5-6 keer gebruiken.
Ja, daar heb ik wel een mening over trouwens. Hoor.
Heb je een mening?
Ik heb wel, ja. Dat komt zelden voor. Maar ik loop wel eens 's morgens naar school. En dan breng ik mijn kinderen naar school. En dan loop ik terug. En dan zie ik allemaal van die hele jonge, gezonde kinderen op school naar de fiets op de fiets naar school gaan. En denk ik, top. Maar dan wel met een elektrische batterij. En denk ik, echt jongens. Ik zou bijna die batterij eraf van willen trekken. En zeg, jongens, die batterijen die hebben ergens anders voor nodig. Niet voor
dat
jouw
zie
gezonde lichaam.
Helemaal verkeerd, Klaske. Oh. Want er was Annabel, en die zit ergens in Amsterdam-Zuid op school, en die had altijd een rode plofkop van het fietsen. En nu heeft ze een elektrische van me hoofd, en het was over.
En nu kan ze heel veel jongens scoren. Precies. Ook belangrijk.
Nou, de fiets was goed, maar het is minder geworden. Wat denk jij?
Nee, ik ben het ook helemaal met je eens. Ik zie dat inderdaad ook gebeuren. Ik vraag me ook af waarom dat eigenlijk is. Maar goed, dat is niet helemaal mijn expertise. Maar goed.
Maar goed, wel fijn dat ze die dan uiteindelijk wel weer terugwinnen, die batterij. Ja, dat is waar.
Het viel net al, we moeten zelf meer gaan ontginnen, ook in Europa. En Zweden kwam een half jaar geleden met groot nieuws, maar dat duurt ook nog wel lang. Is het onvermijdelijk dat wij onze eigen broek gaan ophouden, ook qua metalen?
Nou, ik denk dat het helemaal geen kwaad kan om meer mijnbouw in Europa te hebben. Al was het maar om het feit dat je dan ook inderdaad eigenlijk de problemen ook in eigen huis hebt. Hè? Dus de sociale verantwoording, de milieueffecten. Dan, en die kan je natuurlijk goed in de hand houden op het moment dat je op het eigen gebied doet.
Ja.
Dus in die zin, ik vind het ook al een eerlijke verdeling van lusten en lasten, zal ik maar zeggen.
Maar kan het op een beetje, want daar hou je je ongetwijfeld ook mee bezig.
Ja, ja.
Kan het een beetje op een natuur- en klimaatvriendelijke manier?
Ik denk, nou, het kan in ieder geval een stuk beter dan zoals het nu gebeurt in veel ontwikkelingslanden. Dat denk ik zeker.
Even tussendoor, daar schrik je echt, hè?
Daar schrik je echt.
Hebben we 30 jaar de boel hersteld met het Wereld Natuurfonds. De Chinezen komen binnen. Ja. Binnen 2 jaar staan we weer 30 jaar terug.
Ja. Dus. Ja, en het is ook niet zo, of niet voor niks dat we ook voornamelijk naar landen als Canada en Australië kijken. Australië heeft ook een soort van wondertje verricht. Die hebben in de afgelopen 10 jaar 5 nieuwe lithiummijnen gestart binnen 5 jaar. Mm-hmm. Als ik heb het vaak over lange doorlooptijden. Nou,
die hebben ruimte, hè? Die kunnen gewoon even iets opengooien.
Ja. 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 Maar goed, dat is wel interessant natuurlijk als je dat lithium nodig hebt. Ja.
Ja, maar laten we het maar gewoon in Europa doen dan op een leuke manier.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Hebben we straks nog de beschikking over voldoende grondstoffen? Die uitdaging is een belangrijk puzzelstuk op weg naar een fossielvrije toekomst. René Klein is onze gast. Hij is hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening. Vind ik ook mooi, toekomstige grondstofvoorziening. En ons groene geweten is Klaske Kruk. Klaske, een deel van de oplossing zit hem, denk ik, in een slimmer omgaan met bestaande grondstoffen. Simpel voorbeeld, de komende 10 jaar komen er tientallen tweedehands zonnepanelen. Tientallen? Miljoenen tweedehands zonnepanelen op de markt. En die worden waarschijnlijk verguisd en onder snelwegen gestopt.
Ja, eigenlijk nog steeds wel, keken we natuurlijk helemaal niet naar het ontwerp van onze producten. Dus ja, die dingen zijn heel slecht uit elkaar te halen. Oh, je ziet inmiddels trouwens wel al initiatieven ontstaan om bijvoorbeeld weeshuizen voor zonnepanelen op te richten. Mm-hmm. Dus dat mensen tweedehands dan minder goed producerende, maar toch wel zonnepanelen kunnen kopen. Dus er zijn allerlei initiatieven op. Maar ja, ik geloof ook zelf eigenlijk, we hadden het er net ook al over. Hè, we alleen maar het optimaliseren van het hergebruik van die dingen, dat gaat niet alles oplossen, toch? Nee?
Nee, zeker niet. Want in het begin heb je heel veel meer metalen nodig. Je moet eerst al die batterijen hebben voordat je ze kan recyclen. En daar zit gewoon een vertraging in.
Ja.
Ja. En als je dan jouw prognose erop loslaat, René, heb je dan het gevoel dat we ergens een vergezicht hebben waarvan we denken, daar kunnen we naartoe? Want we hergebruiken nu ongeveer 90% van, zouden we kunnen doen, 90% zouden we kunnen gaan hergebruiken. Gebeurt nog helemaal niet. Is het besef aan het groeien dat moet?
Nou, ik denk dat als je naar die batterijen kijkt, dat gebeurt heel veel. Alleen dat is nog niet zichtbaar, omdat er nog heel weinig batterijen zijn. Maar je ziet wel dat er heel veel bedrijven zijn die aan het opstarten zijn. Nu bij Rotterdam wordt er ook een batterijrecyclingfabriek gebouwd. En alle autofabrikanten zijn daar ook mee bezig.
Maar dat is dan weer de batterij.
Ja.
Maar als je kijkt naar eigenlijk al onze grondstoffen, en zeker als we een beetje alleen de energietransitiegrondstoffen doen.
Nee, dat kan veel beter.
Het is een beetje rommel in de ballenbak nog.
Nee, het kan veel beter. En dat heeft inderdaad te maken met wat je net zei, inderdaad, productontwerp. Dat is natuurlijk super belangrijk als je dingen uit elkaar wil halen. Maar je ziet nu ook al dat er batterijen worden ontworpen die een structureel onderdeel zijn van de auto. Tesla Model Y bijvoorbeeld.
Maar waarom mag dat eigenlijk nog, denk je?
Ja, dat denk ik dat in Amerika en in China daar de regels niet voor zijn.
Maar
dat
een hele goede reden zijn. Ik kocht een elektrische auto, kon ik kiezen wachten of deze. Ja. Die was er gemaakt in China.
Ja.
Ik zei, ja, maar die is helemaal hier naartoe gekomen. Ja. Laat maar gaan. Dus, maar dat zou toch een hele goede reden zijn om zo'n auto niet meer te kopen?
Nou ja, daar kan je natuurlijk regelgeving voor maken. Je kan natuurlijk als Europa zeggen, van daar moet je wat mee doen. En dat soort eisen stellen wij gewoon aan die batterijen. Ja.
Ja. Nou, kunnen we dat op stoom laten komen? Dat we steeds beter snappen, beter ontwerpen, beter hergebruiken. Uiteindelijk een beetje richting circulair. Er zijn mensen die dan zeggen, technologie lost alles op. Ik noem een voorbeeld. TNO ontwikkelde onlangs een methode waarbij we voor de ontwikkeling van electrolyzers 200 keer minder iridium nodig hebben. Dat is ook heel. Je zit alweer te stralen. Lekker schaars. En laatst sprak ik met Elestor, die is een batterij aan het ontwikkelen zonder lithium. Is dat de oplossing? Of toch ook gekoppeld aan minder?
Nou, ik denk dat er al dingen veel verder zijn. CATL, de grootste batterijproducent van de wereld, Chinees bedrijf, maakt nu al natriumgebaseerde batterijen.
Ja.
Je hebt de lithium-ijzerfosfaatbatterij waar geen kobalt en geen nikkel meer in zit. Dus er zijn al heel veel initiatieven die heel erg kijken naar van kunnen we dat probleem niet oplossen.
Een hele waterstof naar vloeibare metalen. En gewoon allemaal dingen die we gaan doen waar er veel van is, dat gaan we gebruiken.
Ja, en ik zeg niet, ik bedoel, het is allemaal niet makkelijk. Hè? Ik bedoel, de tijd is gewoon heel erg. Dat is eigenlijk het echte schaarste.
Nou, onderstreep hem even. Want tot nu toe hoor ik alleen maar, het lukt wel.
Maar het is inderdaad, we hebben nog minder dan 30 jaar, zeg maar, om die klimaatdoelen te halen. En dan moeten die elektrische auto's er allemaal zijn. En die windmolens er allemaal zijn. En even afgezien van alle problemen die we hebben met het opbouwen van het elektriciteitsnetwerk en hoe traag dat gaat. Dus ik zie juist wel problemen. Maar ik denk, ze zijn niet...
dat het misschien nog sneller moet dan die 30 jaar. We hebben de tijd misschien ook niet. En het wordt misschien ook allemaal weer heel veel duurder. Hè? Want als we het inderdaad uit de diepzee gaan halen of uit Scandinavië... Ja,
als we
het uit
de diepzee gaan halen, wordt het goedkoper, denk ik. Maar jammer genoeg.
Ja. Nee, dat gaan we ook gewoon niet doen. Extra CO2.
Nou, ik denk dat dat minder CO2... Als je naar de CO2-hoeveelheid gaat kijken, dat ook zelfs minder is. Ja.
Even heel hoog over, René. Ja. Laatste 6 jaar hebben we wereldwijd meer grondstoffen gebruikt dan in de hele 20e eeuw. Dat is een bizarre vergelijking. Ja. Jij weet er iets van. Hebben we een sleutelgat? Heeft die aarde genoeg spullen? Hoe groot is die aarde eigenlijk om toch een beetje waardig die toekomst in te kruipen?
Ja, dat is wel een hele grote vraag. Maar ik denk dat we heel veel kunnen als we het slimmer doen. Slimmer ontwerpen, maar ook inderdaad hoog over. Van, heb je die elektrische auto wel nodig? Kan je niet met het openbaar vervoer gaan? Dus als je het goed inricht, dan kan je veel zuiniger omgaan met die materialen. En als je het goed ontwerpt, kan je het aan het eind van de rit allemaal recyclen. Maar dat wil niet zeggen dat er in de tussentijd geen problemen zijn, denk ik. Mm-hmm.
Ja. Maar in ieder geval, basically, die aarde is zo groot, er is nog wel wat.
Er is zeker nog wel wat, ja. Er is nog heel veel eigenlijk, ja.
Er is nog heel veel.
Ja, en we moeten dus ook misschien terug naar die wat kleinere dingen.
Zeker. Minder is altijd beter.
Of een fijn, waardig einde, René Klein, hoogleraar toekomstige...
Maar daar zit wel een
mooie cirkel. Zit je door mijn afkondiging heen?
Sorry.
René Klein, hoogleraar toekomstige grondstofvoorziening aan de Universiteit Leiden. Dank je wel en veel succes. Klaske, wat onthoud jij en vertel je vanavond door?
Nou, ik word wel heel blij van René. Tenminste, hij zegt dat hij niet zo positief is, maar hij straalt toch wel veel positiviteit uit. En een van de toffe dingen die ik toch ook wel echt, ook in mijn eigen verhalen, weer meer mee ga nemen, is dat we sluiten ook heel veel mijnen. Dat is natuurlijk zo. We hebben meer mijnen nodig voor die energietransitie, maar we sluiten ook heel veel mijnen met heel erg grote uitstoot. Dat is een leuke opsteker.
Ja, en ik denk doordat we in die transitie zitten, zitten we ook in een transitie van de perceptie van mijning. Dus we gaan beter kijken hoe we het doen. We kunnen met mijnbouwcompanies beter afspreken. Zo lang ga je hier zitten en zo ga je het achterlaten en anders hoef je niet te komen. Dat gebeurt en uiteindelijk krijgen we dan iets meer transparantie per consument, want daar gaat het uiteindelijk om, wat we eigenlijk allemaal zitten op te gebruiken. En ik krijg een knikje van een hoogleraar en van een circulariteitsdeskundige. Dus volgens mij sloeg het ergens op. Klaske, dankjewel. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor zakelijk Nederland.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.